door J.J. Kramer. Arnhem, Dea Tieme, 1863. Een hertaling met noten op basis van de oorspronkelijke uitgave uit 1863. Den Haag, het Jacob Kramer Genootschap, 2023. www.jacobkramer.nl. Facebook, Jacob Kramer. Inleiding. In 1863 gaf J.J. Kramer een voordracht in Den Haag van zijn novelle Fabriekskinderen, een bede maar niet om geld. In de novelle beschrijft Kramer beeldend de schrijnende leef- en werkomstandigheden van arbeiderskinderen in Nederlandse fabrieken. De voordracht maakte grote indruk omdat Kramer, die Fabriekskinderen geschreven had als een voordracht, met zijn geweldig retorische talenten de problematiek van de kinderarbeid tot een zeer aangrijpend en actueel thema wist te maken. Kramer schetst de diep treurige leefomstandigheden van de kinderen, en aan het slot van de novelle doet hij vergelijkbaar met Multatuli's Max Havelaar een oproep aan de koning om kinderarbeid te verbieden, doorluchtige vorst. Edele en grootmachtige wetgevers in den staat. Ziet, aan uwe en mijne klederen, waaraan de handjes dier kleine werkten, kleven droppelen bloeds, ja de droppelen bloeds der armen in Nederland vermoorde fabriekskinderen. Ondanks de grote indruk die de voordracht maakte, duurde het nog 11 jaar voordat het, deels, verboden werd om kinderen onder de 12 jaar te werk te stellen. En zoals blijkt uit het verhoor van Sprenger uit 1892, werd daarmee jaren later nogal eens de hand meegelicht. Directeur Sprenger van een textielfabriek had zo zijn eigen ideeën over kinderarbeid, zoals uit een verhoor van een onderzoekscommissie bleek, op welke leeftijd neemt gij kinderen aan? Wanneer zij 12 jaren oud zijn en daarvan een briefje van het stadhuis kunnen vertonen. Men wordt dan wel eens gefopt. Kaatje is 12 jaar en Mietje 11 en dan komt Mietje met Kaatjes briefje. Men kan het aan haar neus niet zien. Vindt gij het nodig of wenselijk dat het werk op zo'n jeugdige leeftijd begint? Het is mij onverschillig of zij 12 of 13 jaar zijn, wanneer ik maar kindervingers heb om de 23 klosjes te winden. Op 1 januari 1901 is de leerplicht ingevoerd. Kinderen van 6 tot 12 jaar moeten een school bezoeken of huisonderwijs krijgen. En daarmee kwam een einde aan de kinderarbeid in Nederland. Kramer was niet bekend met de tragische leefomstandigheden van de fabriekskinderen. Toen hij een verzoek kreeg van AAC de Vries Robé om een Leidse textielfabriek te bezoeken, twijfelde hij. De ernst van de problematiek was hem onbekend. Toch drong de Vries Robé bij hem aan om met eigen ogen te zien wat voor onmenselijke taferelen zich afspeelden in de fabrieken. Na thuiskomst zag hij zijn eigen kinderen in welstand leven en besloot hij dat hij een dergelijke fabriek moest gaan bezoeken. Dat bezoek maakte grote indruk op Kramer, die diep geschokt was over wat hij daar had aangetroffen. Hij besloot zich vervolgens in te zetten voor het welzijn van de fabriekskinderen. Kramer formuleerde dit als volgt: hij zou schrijven, hij zou zijn stem voegen bij die van een koronel, van een loepoel. Dat waren actievoerders tegen de kinderarbeid. De afschaffing van de kinderarbeid was een moeizaam politiek proces. AAC de Vries Robé, ingenieur bij het stoomwezen, was door de regering gevraagd een rapportage over de buitenlandse regelingen op het gebied van de kinderarbeid te maken. Want na de afschaffing van de slavernij werd langzaam maar zeker kinderarbeid door een deel van de Nederlandse samenleving steeds meer als een maatschappelijke misstand gezien. Waarom wel de slavernij afschaffen en niet de slavernij die Nederlandse kinderen treft? Hoewel de tewerkstelling van de kinderen als goedkope arbeidskrachten in de Nederlandse industrie sterk toenam, was er over kinderarbeid opvallend weinig bekend bij de Nederlandse bevolking. Mede daardoor had de Nederlandse overheid geen haast om kinderarbeid te verbieden. In zijn rapport uit 1860 nam de Vries Robé een aanbeveling op om over te gaan tot een wettelijke regeling van kinderarbeid in Nederland. De regering reageerde met een vervolgonderzoek. Er moest eerst een enquête worden gehouden die inzicht moest geven in de omvang van de kinderarbeid. Helaas gaf de uitslag van deze enquête die gehouden werd onder een klein gedeelte van de sectoren waar kinderen werden ingezet in het productieproces, de regering geen aanleiding verdere stappen te ondernemen, Ook niet toen verzoeken daartoe naar Den Haag gestuurd werden. De Vries Robé legde zich niet bij deze gang van zaken neer en besloot daarop een mediaoffensief richting de Nederlandse bevolking te starten met behulp van J.J. Kramer. De Vries Robé wist dat hij met Kramer een beroemdheid voor de zaak had gewonnen, die wist hoe hij de Nederlandse publieke opinie moest beïnvloeden. Kramer was in zijn tijd een zeer beroemd voordrachtskunstenaar en schrijver en bereikte vrijwel dagelijks via de pers een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking. Kramer was dus een man met grote invloed. In 6 weken schreef hij zijn Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld. Fabriekskinderen is geschreven als een voordracht en Kramer gebruikt methodieken om zijn publiek emotioneel te raken. In het Haagse Diligentia op 7 maart 1863 droeg Kramer zijn Fabriekskinderen voor waarbij hij nadrukkelijk ministers en kamerleden uitnodigde. De zaal was, zoals gewoonlijk bij Kramer, uitverkocht, maar er waren slechts enkele kamerleden komen opdagen en de ministers lieten het helemaal afweten. Dat maakte Kramer nog strijdbaarder en daarom stuurde hij de gedrukte tekst van de Fabriekskinderen naar minister J.R. Thorbecke van Binnenlandse Zaken. Thorbecke liet weten dat hij tot zijn leedwezen de voordracht niet had kunnen bijwonen maar met belangstelling kennis zou nemen van de inhoud. Hij besloot, zonder twijfel verdient de vraag of arbeid van kinderen in fabrieken, in het publiek belang, ene wettelijke regeling vordert, ernstig overwogen te worden. Veel moeite voor de belangen van het fabriekskind heeft Thorbecke niet gedaan. Met andere woorden, Thorbecke liet het afweten. Kramer publiceerde in april 1863 een brief in het Algemeen Handelsblad waarin hij reageert op enkele kritische reacties in de kranten over fabriekskinderen. Kramer is woedend dat men vindt dat hij de situatie in de fabrieken overdrijft. De krant publiceert de brief uit respect voor Kramer, maar blijft bij de opvatting dat Kramer de situatie te somber voorstelt. Kramer stond niet alleen in zijn strijd. De druk op de regering werd ook opgevoerd door een aantal Leidse textielfabrikanten die, 2 weken na de lezing van Kramer, vroegen om een wettelijke regeling. De regering stelde daarop een staatscommissie in waarvan de Vries Robé tot voorzitter benoemd werd. Daarna werd het weer stil. Kramer werd ongeduldig en liet in 1866 in de Nederlandse Spectator weten dat het hem te lang duurde. Maar veel effect had zijn kritiek niet. Pas in 1869 kwam de commissie met zijn rapport. De commissie was in zijn rapport echter sterk verdeeld. Alleen voorzitter de Vries Robé was voor invoering van een wettelijke regeling. De overige leden zag daar niets in en wilden een schoolplicht om de arbeidstijd van de fabriekskinderen binnen de perken te houden. Kramer wist dat de invoering van een wettelijke verplichting tot onderwijs in de Nederlandse politiek vrijwel onhaalbaar was. En zag in deze gedachte een poging tot afstel en uitstel. De liberale regering aanvaarde echter zonder veel discussie het meerderheidsstandpunt van de commissie dat paste bij de van overheidsingrijpen afkerige regering. Op kamervragen over het rapport antwoordde de minister dat de publieke opinie zich dan maar moest uitspreken. Wanneer een grote meerderheid van de bevolking een wet tot afschaffen van kinderarbeid zou vragen, zou de regering mogelijk zijn standpunt herzien. Kramer reageerde hier onmiddellijk op. In het Vaderland van 21 februari 1870 plaatste hij een woord aan zijn landgenoten, een oproep om aan de koning brieven te richten met het verzoek om een wettelijke regeling van de kinderarbeid. De oproep had veel succes in het land. De kranten schreven, de roepstem van den heer J.J. Kramer, ten behoeve der fabriekskinderen vindt alom in den landen gehoor. Allerwegen worden adressen aan den koning, in den geest als door hem is aangegeven, getekend. Kramer bepleitte zelf vervolgens de belangen van de fabriekskinderen bij de minister van Financiën en tenslotte plaatste hij in het Vaderland van 2 juni 1870 een openbare brief aan zijn excellentie de minister van Binnenlandse Zaken. Kramer was van mening dat de wens van het volk nu toch wel voldoende duidelijk was geworden en eiste met veel emotie nogmaals een wettelijke regeling. Na weer enkele jaren wachten kwam die wet er uiteindelijk in 1874... toen de Kamer een sterk versoberde initiatiefwet van het Kamerlid S. van Houten aannam en deze op 24 september in het Staatsblad publiceerde. Kremers bemoeienissen met de zaak van de fabriekskinderen hadden uiteindelijk hun uitwerking niet gemist. Bronnen: Jan de Vries, Fabriekskinderen. Henk Eysens, het dossier Fabriekskinderen, J.J. Kremer, Jaarboek Letterkundig Museum, nummer 8, 1999. Fabriekskinderen. Het is winter. Een koude decembernacht houdt met kille vingers de Hollandse grijze universiteitsstad de blinddoek voor de ogen. Slechts een waardig bondgenoot van de reuzengeest van deze eeuw voert strijd met de nacht en trekt steeds de blinddoek af. Kijk maar, de gasvlammen werpen van afstand tot afstand een beetje licht in de lege straten en langs de sombere grachten. Waarom die lamp, waarom dat licht? De stad is immers in rust en slaapt. Geloof het niet, want telkens moet ze wakker en alert zijn, wakker en alert om te waken voor het onheil dat zou kunnen komen. De oude stad slaapt niet. Af en toe raakt ze in een lichte sluimering, en het lijkt alsof zij droomt van haar aloude roem, net zoals het tedere kind van de grijze vorst van de Alpen, die zoetjes dommelt aan haar borst, en murmelt en fluistert van de grootheid van zijn afkomst. Maar toch, hoe vluchtig haar sluimering ook is, terwijl ze telkens over de blinddoek heen kijkt, om te waken in de nacht, toch krijgt zij het niet zo als zij het zou willen. De arme stad is ziek. Ja, het hoofd is wel helder, zelfs helderder dan voorheen, en haar hart klopt even luid voor deugd en trouw als in de dagen van haar jeugd, toch ziet gij hoe haar rechterarm als verlamd daar ligt. Luister. Een deel van haar edelste sappen gingen over in onzuiver vocht, in vocht dat een afzichtelijke wond is geworden, een wond die haar krachten verteert, en haar wellicht glorierijk bestaan naar de ondergang brengt. Arme stad! Dochter van de Nederlandse staat. Richt u op, werp u aan vaders borst. Er zijn nog meer zusters die lijden als gij. Smeek hem dat hij u en uw zusters te hulp komt, dat hij zijn dienaren zendt met artsen en medicijnen, en was het nodig, met een scherp operatiemes. Maar gij, novellendichter, wat spreekt ge in beelden en raadsels? Hoort ge niet reeds de stemmen die u oproepen tot eenvoud en kalmte, die u toeroept, blijf wie ge zijn wilt? En ja, hij voelt de juistheid van die woorden wel, maar ach! Koortsachtig jaagt het bloed hem door de aderen, want ziet ge, men heeft hem die wond getoond. Van hem heeft men een oproep gevraagd aan de vader van de lijdende stad, een smeekbede om hulp, om spoedige redding. Was het vreemd dat hij moeite had de juiste toon te treffen, beseffend hoe belangrijk zijn roeping was. Niettemin heeft hij getracht zijn bede in eenvoudig taal te vertellen, ontzettend eenvoudig. Het is winter. Koud was de decembernacht, en ijzig koud was de vroege morgen. Zes slagen bromt de klok uit Leidens hoogste toren. Door de Breestraat en de Hoge Woerd leidt onze weg naar een van de achterbuurten van de stad. Bij het licht van een gaslantaarn zien wij, op een paar meter afstand, een armoedige woning. Haar bouw herinnert aan de glorievolle eeuw van Leiden, aan de eeuw toen zijn zonen en dochters kloek en sterk waren, en streden voor recht en vrijheid. Niets is er aan de gevel veranderd, alleen zou je bij daglicht kunnen zien, hoe de oude kleine in lood gevatte ruiten, naar de eis van de tijd, door een wat groter raam is vervangen. Vroeger scheen er maar weinig van Gods zonlicht in de woning, maar nu... Helaas! Je ziet niet dat die grote ruiten voor het grootste deel met een vettig stof zijn bedekt, hoe er vele ruiten, gebroken en met niet doorschijnend papier zijn beplakt, hoe er thans overdag in die armoedige woning nog minder licht binnenkomt dan vroeger, en dat is bedroevend, heel erg bedroevend. Maar stil, ik ben in een eenvoudige omgeving. Welnu, volg mij in de kleine woning. In de kamer, die wij via de voordeur binnengaan, zou het volslagen duister zijn geweest, als de gaslantaarn niet door het raam wat licht naar binnen zou laten schijnen. Het zwaar gesnurk van een man, en de geregelde en snelle ademhaling van enkele slapende kinderen, bereikt onze oren. Juist op dit moment slaat de grote torenklok het zesde uur na middernacht. In de bedstee waaruit het nare gesnurk blijft klinken, verneemt ge, tegelijk met de eerste klokslag daarbuiten, enige beweging. Het is een vrouw die haastig opstaat. met een nijdig, snurk toch niet zo? Geeft zij de man naast haar een stomp op de schouder en luistert ze terwijl het nare geluid wat verstomt, nauwlettend naar de doffe klokslagen uit de verte. 6. Romt de vrouw binnensmonds en rekt zich geeuwend uit. Ze stapt uit de hoge bedstee en sloft op afgetrapte pantoffels naar een andere bedstee. 3 kinderen slapen daarin bij elkaar, 2 jongens van 10 en 13 jaar en een meisje dat bijna 12 jaar is. In de bedstee van de ouders kreunt een kind van een paar maanden oud, waarschijnlijk omdat het bespeurt dat moeder hem verlaat. In de wieg ervoor droomt een meisje van 4 jaar met een droevig lachje om de mond, van mooie winkels met lekker brood. Toe kinderen, eruit, roept de moeder met schrille stem het slapende drietal toe, en als zij de dunne deken heeft weggeslagen, trekt zij de oudste knaap bij de arm, haar Evert, die langzaam ontwakend met lodderige ogen voor zich uitkijkt, terwijl zij verder op soortgelijke wijze de beide andere kinderen wakker maakt. Die taak is geen gemakkelijke. Saartje weert onbewust de moederhand af die haar diepe slaap komt verstoren. Zij wijkt naar de achterste hoek van de bedstee en kromt zich tot een bal ineen, met het hoofd op de knieën. Een klagend gehuil vult het vertrek. Het is Sander, het jongste knaapje. Onbarmhartig door moeder uit de bedstee getild, staat hij half wakend, half dromend met de blote voetjes op de koude vloer. Stil, Sander, als vader het hoort, vermaant moeder, en als zij nu hem en ook haar oudste, die inmiddels zijn bed heeft verlaten, de schamele kleren heeft toegeduwd, tast zij opnieuw naar het weggedoken meisje, trekt haar bij haar hemdje naar voren, en beurt het kind, dat woest van zich afslaat, uit het bed. Saartje, op de grond gezet, opent haar ogen. Zij droomde dat een akelig dier haar bij de keel had gepakt. Nu ziet ze haar moeder, en de kleine handjes klemt ze samen, en de koude knuisjes drukt ze tegen haar brandende ogen, en zegt dat het zo tikt in haar hoofdje. Maar moeder hoort het niet. Toen zij Sander heeft losgelaten om het meisje te wekken, is het jongetje, overmand door slaap, op zijn knieën gezakt en ligt nu met zijn hoofd tegen de muur, opnieuw in een diepe rust. Het is ook wel erg, om 12 uur naar bed, mompelt moeder. Zich naar het jongetje buigend, schudt zij hem nogmaals wakker, maar als het kind opnieuw nog harder gaat huilen, legt zij hem de hand op de mond en kijkt met angstige blik naar haar bedstee, want ruw klinkt de stem van haar man met een nijdige vloek, het mond houden. Zeg! Een klein kwartier later lopen een drietal haveloos geklede kinderen in de lege straten van de Leidse achterbuurt. De nachtwacht die van zijn laatste ronde huiswaarts keert, kent ze wel. Het zijn de kinderen van Gerrit Zwarte, de voormalige timmermansknecht. Van Zwarte die sinds een paar jaar, zoals hij zich uitdrukt, bang voor springende knokels is geworden en daarom zijn handen maar in de broekzakken houdt. Daar gaan de kinderen. Evert, de oudste, trekt Sander met zich mee en paait de van de kou bibberende kleine met de woorden, kom maar, het is daar binnen warm. Sander wil helemaal niets meer, hij wil gaan liggen op de stoep, en met het handje waarin nog de kruimels van de haastig opgegeten koude aardappel kleeft, wrijft hij zich langs de loodzware oogleden. Hij wil niet verder, hij wil niet meer. En Saartje, met opgetrokken schouders en de armen in haar boezelaar geklemd, gaat haar broertjes op enige afstand voor. Bij iedere voetstap die ze zet tikt het haar sneller en harder in haar hoofdje. Dat had ze eergisteren ook al, maar nu is het erger, veel erger. Ze zal maar doorlopen, nog sneller, zodat ze eerder in de warmte komt. Saartje is om de hoek verdwenen. Evert kan met Sander, die hij stevig vasthoudt, niet zo snel vooruitkomen. Opeens ontsnapt er een akelige kreet uit zijn mond. Met een pijnlijk gebaar trekt hij vlug de hand terug waarmee hij Sander heeft voortgetrokken. Het arme slaapdronken kind had hem kwaadaardig gebeten in de hand die hem dwong tot lopen, terwijl hij wil slapen, niets anders dan slapen. Lelijke rakker, schreeuwt Evert en. Doch nee, wij vervolgen de kinderen hier niet. De arme zwakke, onwetende schapen. We zouden jullie beschuldigen, terwijl we slechts deernis met jullie hebben en slechts medelijden voor jullie vragen. Of we niets meer voor jullie wilden. En waar gaan we nu heen? Zie, een stenen vinger verheft zich hoog boven de daken en denkt uit de verte. En daar betreedt gij een van de vele werkplaatsen met grootste stoommachines, kloekenzonen van de moderne geest. Wonderproduct van genie en verstand, toegerust met ontzettende kracht en rusteloze ijver, geboren om mensen welvaart en zegen te brengen stil, wie fluistert daar zacht, en vaak ook om te moorden? Kijk, in deze werkplaats stoken de arbeiders een vuur van bedwelmende hitte. Uit vluchtige sluimer ontwakend, rekt de machine zich uit en spant hij zijn ledematen en spieren. Krachtig heft hij zijn ijzeren armen omhoog, en wanneer hij ze opheft, dan grijpen zijn vingers in stang en drijfwiel, dan stampen zijn voeten op kammen en staven, dan draaien en keren ontelbare raderen, dan snort het en gonst het en bonst het overal, en trilt er zijn stem als met donderende klank, voort raderen, voort, maak zo snel mogelijk voor de mensen uit ruwe wol een prachtig draad om er een koesterende deken van te maken. En het snort en het dreunt en bonst er nog sterker, en altijd die stem. Voort raderen, voort. Ik weet niet waar Saartje is gebleven. Een groot somber gebouw is zij binnengegaan, een steile trap heeft zij beklommen en hijgend naar adem, is zij verdwenen in een van de zalen van de uitgestrekte stoombolspinnerij. Evert, die zijn broertje in de stille straat heeft achtergelaten, moet haar gevolgd zijn, ook hem zien we niet meer. Wanneer gij hier onbekend bent, dan ziet gij in het begin bijna niets. Wel flonkeren er, in afwachting van de morgen, gasvlammen, maar het licht wordt voortdurend onderschept en gebroken door een aantal gevaarten, die hun gestage arbeid verrichten. Wees voorzichtig dat uw kleren niet gepakt worden door een van de vele machineraderen, die u bij de nauwe doorgang van weerszijde bedreigen, en let op de grond, zodat uw voet niet blijft haken aan de brede snaar die de grote schijf in beweging brengt. Die schijf is het hoofdrad van de trommel van de schrobbelmolen, van de machine die de vastgepakte wol in losse en platte vlokken verdeelt. En daarnaast, dat andere werktuig, dat is de kaartmachine die de vlokkige wol ontvangt, ze kaart en verdeelt in haar ijzeren binnenste, en ze laat vallen in donzige plukken. En die plukken of rolletjes wol, zo lang als een arm, zo dun als een pink, ligt daar als een veer, waar blijven die? Zie, vele losse raderen wentelen heen en weer, en brengen ze naar de grofmolen, zij lassen ze snel aan de plukken of draden die zijn versponnen, snel, ongelooflijk snel, 700 maal in 1 uur, 9000 maal op de lange dag. Maar die losse raderen, zie, ze zijn van een ander model dan de grotere daar, die daar draaien en snorren om hun assen. Ongelooflijk, je zou zweren dat het mensen waren, hele kleine mensen die op hun voeten staan net als wij, met armen en handjes, zeer zwakke handjes, met gezichten als die van ons, maar flets van kleur en slap van vorm, gezichten waarin oogjes blinken als een laatste vonk in de grijze ashoop. Je zou zweren dat het mensen waren, akelig kleine en arme oude mannen en vrouwtjes, die hijgend zitten bij de warme haard en de dorre handen uitstrekken naar een versterkende maaltijd. Je zou zweren dat het mensen waren, arme verzwakte wezens van gelijke aanleg, met dezelfde behoeften als gij, maar gij bedriegt u, kijk maar hoe ze draaien en keren, 9000 maal op de lange dag voortgejaagd door de werkman die groots als zijn oorsprong, doch gesart door zijn duivel, steeds woedender brult. Voort raderen, voort. Maar u vertrouwt ons niet, hoe langer u kijkt naar die kleine raderen, want u voelt wel dat het raderen zijn, toch ziet u helder, onbedrieglijk duidelijk, dat zij geschapen tot redelijke wezens, met kleren van mensen zijn bedekt. Immers, in het midden van die bontvalerij, het helderst door een van de gasvlammen verlicht, daar ziet ge Saartje, het kind van Gerrit Zwarte, het arme kind dat de koorts heeft, dat zich ongelooflijk snel en gestaag moet haasten. Gij herkent het arme meisje wel, al schrikt gij terug nu ge haar droevig figuurtje in het volle licht beter kunt zien. Een hoofd, een heel hoofd is zij kleiner dan uw dochtertje, dat in dit uur gezond, ja met de rozen op de wangen, op het zachte kussen ligt te dromen en dat zo oud is als Saartje. Gij schrikt terug bij het zien van dat foos en flets gezichtje, met die brede mond en die onnatuurlijk glinsterende oogjes. Gij wendt uw blik van haar af, en uw oog blijft gevestigd op het jongetje aan haar zijde. 10 jaar oud, maar hij lijkt een kind van 7 lentes, wat zeg ik, een kind van 7 barre winters te zijn. Telkens en telkens werpt bij een lodderige blik op de grofspinner, die aan andere kant van de molen zijn werken bespiedt, en angstig haast hij zich met zijn handjes, want weet u, al tweemaal heeft hij van hem een stevige tik met de rolstok op de schouder gehad, erg vals. Erg vals en gemeen. En aan deze kant van de tweede molen, ziet gij een kromme knaap staan. Zijn hoog en breed voorhoofd doet vermoeden dat zijn geest meer behoeftes heeft dan alleen werktuiglijke arbeid met zijn handen. Arme onderdrukte geest. Wat kan hij meer doen dan tellen, altijd tellen, zie, zoveel plukken gelast in 1 minuut, en 60 maal dat getal maakt ongeveer 1 uur, en als hij diezelfde som straks 3 maal heeft gemaakt is het schaft of lavijtijd, dan mag het kind. Doch nee, zijn rust nemen dat mag hij dan niet, dat uur is voor zijn kwelgeest, de spinner. Immers, de grote machine weet van geen rusten, immers de plukken die zij steeds laat vallen, hoewel ze niet meteen verwerkt zullen worden, moeten worden opgeraapt en op hopen gelegd. En straks, wanneer de spinner weer begint, dan is de taak van de knaap bijna verdubbeld, want weet u, de voorraad van 1 heel uur moet worden ingehaald op het werktuig dat altijd doorgaat, het werktuig dat altijd plukken voortbrengt, wel 100 in 1 minuut. Maar toch die rusttijd, gij gunt die kleine 1 uur rusttijd. Dat uur is welkom, het uur van 9 tot 10. Ziet u, hij heeft een goede moeder, en die moeder heeft hem voor 1 koekenbak als ontbijt meegegeven. 1 koek van 1 hele cent, die kan hij nu opeten en hij smaakt erg lekker. Wat spant die arme kromme knaap zich in om zijn geelgrauwe poffer waarvan de wetenschap ons leert dat hij slechts 1/5 aan voedzame delen bevat, die zuurachtig klef van smaak is, en krakend van kalk of krijtstof, naar binnen te slokken. Maar gij zult het begrijpen, de kinderen van zwarte en andere gezinnen hebben niet zulke goede moeders als hij, de andere kinderen kijken hem aan met begerige blikken, en Heintje Pink heeft gisteren gedreigd dat Jaapje de helft ervan moet afgeven, of dat hij hem anders. Maar Heintje kijkt de andere kant op, en Jaapje grijnst van genot nu hij het ziekelijk mengsel heeft opgegeten. Tellen, dat heeft hij geleerd, delen nog niet. En ginds bij de fijnspintafels, waaraan voor het grootste deel de meisjes hun arbeid verrichten, staat Heintje Pink die Jaap en zijn koek reeds is vergeten. Zijn luid geschreeuw kunt u niet horen door het alles overstemmend geraas van de machines. Terwijl hij de wol in het kaartwerktuig brengt, moeten zijn kleine vingers ervoor zorgen dat de altijd grijpende tandjes van de machine gezuiverd worden van de vezelen wol die blijven kleven in de geoliede machine. En het was al voor 3de keer in 1 paar weken dat die nijdige vlugge tandjes hem het vlees van zijn schrompele vingers haalden. En Heintje schreeuwt van de pijn, en de meisjes die van nabij zijn pijn aanschouwen, trekken bijna allemaal hun oude gezichtjes in lachende plooien. Arme, afgestompte, gevoelloze meisjes. Zwakke, ellendig verdorvene kinderen. Kinderen? Nee. Toch was het vast en zeker optisch bedrog. Want hoor, nu het uur is verstreken, nu klinkt met verheffing van stem de nog sterkere klank van die vreselijke werkman. Voort raderen, voort. Maar u bent daar nu lang genoeg geweest en wilt 1 ander tafereel. Wel nu, 1 mooi stenen huisje staat voor ons open. In het ruime voorhuis wordt gij aangenaam getroffen door de zoete roomgeur die de ruimte vult, en de helderheid van servies en vaatwerk, dat u tegemoet lacht. U bevindt zich in de woning van 1 echte Hollandse melkboer. Het is vroegdag in zo'n huis. Willem, baron van Hogestad, jurist aan de Leidse Academie, de bewoner van de beide bovenvoorkamers, heeft daar ook op gerekend. Gisteravond heeft hij met Koen op zijn kamer aan de wiskunde gewerkt. Na 1 uur heeft hij turend op 1 hellend vlak... dat vlak al groter en groter zien worden, akelig groot, en het vlak heeft hem opgeslokt, ineens, zonder dat hij er iets van merkte. Koenraad moet zijn best hebben gedaan om Willem weer wakker te krijgen, maar het is hem niet gelukt. Toen Willem omstreeks 6 uur in de morgen zijn ogen opende, lag hij op de canapé, met 1 kussen onder zijn hoofd en 1 deken over zich heen gespreid. Koen had goed voor hem gezorgd, maar in zijn eigen kamer, in zijn eigen bed zou het nog beter zijn. 1 paar minuten later is Koenraads huisploert wakker geschrikt van het hard dichttrekken van de voordeur. Willem, diep in de kraag van zijn overjas gedoken, vervolgde intussen zijn weg naar de woning van de melkboer. Omstreeks aan het einde van een smalle straat, die hij had gekozen om sneller thuis te zijn, heeft hij een zonderlinge vondst gedaan. Daar lag een knaapje, ellendig gekleed, met het hoofdje rustend op zijn kleine arm, een arm die gebogen lag op de scherpe rand van een lage stoep. Wat waren zijn wangen koud? Was hij dood? Nee, zijn ademhaling gaat geregeld. Maar wat te doen met dat kind, hem meenemen? Waarachtig! Zo'n arme drommel. Ja! Dat was een goed besluit, het moet voortkomen uit een onbevangen edelmoedige aard. Het was niet het gevolg van de berekening, omdat er geen andere hulp bij was. Nee, het kind meenemen. Waarachtig, dat was het eerste wat hij deed. Bravo, zoon van Minerva. Gij bent er een van het echte oud-Hollandse bloed. Bravo, Willem van Hogestad, nu toont ge dat ge van adel zijt, niet slechts de adel voor wie de kwartieren in het familiewapen telt, maar van de diepere adel van de ziel. Maar stil nu, ga niet verder, of hij smijt u naar het hoofd dat gij een klaploper zijt. Een half uur later staat de zwaarlijvige echtgenote van Melkboer Baks op de drempel van een van de mooie kamers die haar voorname student tot zit- en studeerkamer heeft. Zij kan met het beste begrip van de wereld niet snappen hoe meneer zo'n vuil schandaal van de straat mee naar boven durft te nemen. Goddank houdt ze van helder en netjes, maar weet je, nou ligt daar op de andere kamer zo'n smerig sujet in mijn heersledikant, en de hemel mag weten wat voor ontuig hij mee in huis heeft genomen. Wil je eens kijken, fluistert Van Hogestad, terwijl hij de juffrouw wenkt hem naar de achterste kamer te volgen, en haar, half ironisch, half ernstig een knipoogje geeft. Kijken. Waar moet ik naar kijken, prevelt de juffrouw, terwijl zij met krakende tred de jonker volgt, de jonker, die op zijn tenen lopend, haar naar het ledikant in de andere kamer is voorgegaan en nu het groen damasten gordijn opzij schuift. Hoe vind je dat? Hoe ik dat vind. Mag ik eens vragen, hoe uw mama dat zou vinden? Heb je wel eens op straat geslapen, juffrouw Baks, met de stoep als kussen? Lieve hemel, ikke, roept de juffrouw, ik ben goddank een fatsoenlijk menskind, maar weet je waar zulk gespuis van afkomstig is? En zij wijst met haar vlezige vinger naar de arme Sander, die in Willems ledikant zo heerlijk ligt te slapen, van het rapalje weet je, uit de fabrieken, van ouders die zuipen en luieren en hun eigen onvolwassen kinderen voor de kost laten werken, weet u meneer, van zulk rapalje. Zo, juffrouw Baks. Ja, van volk dat zijn eigen vader en moeder voor een glas jenever aan de galg zou helpen, maar dan wil ik u eens wat zeggen, meneer, als je van een ouder mens een goede raad wilt aannemen, pas dan op dat je je vingers niet brandt, het vuil maken van je eigen boel en het gebabbel in de straat wil ik daar laten, maar om een verwaarloosd en liederlijk sujet heel christelijk te helpen, daarmee ga je buiten je boekje. Als we vanavond of morgen zo'n zuiplap aan de deur krijgen, die mij of mijn man een pak slaag geeft, omdat we zijn kind van de fabriek hebben weggehouden, dan bent u responsabel. Iedereen blijft baas over zijn eigen kinderen, als uw mama. Wil je het ontbijt klaarzetten, juffrouw Baks? Lieve hemel, wat zette hij toen vreselijke ogen op. Jawel meneer, 2 kadetjes, niet waar? 6 kadetjes en 10 krentenbroodjes, juffrouw Baks. Guns, wat een ogen! Koffie of the water, meneer? Chocoladewater, juffrouw Baks. Juffrouw Baks maakt rechtsomkeert, en als ze langzaam wegloopt, dan mompelt ze bij zichzelf, om mij, een fatsoenlijk mens, met zo'n vuil opraapsel te schandaliseren. Ze zou wel, maar de kamers en het lieve geld. Je moet wat doen in de wereld. En terwijl ginds in de fabriek de grofspinner vloekt, omdat hij een van de raderen aan zijn molen mist, slaapt de arme kleine Sander rustig verder in het heerlijke bed van zijn weldoener. Toen Willem de kamer van Koenraad verliet, had hij erop gerekend nog een paar uurtjes op zijn bed te kunnen doorbrengen, maar nu is zijn slaap geheel verdwenen. Hij heeft het druk gekregen. Om de waarheid te zeggen, toen hij het ongelukkige perceeltje eenmaal op zijn kamer had, is het hem bij nader inzien niet meegevallen. Het begin was niet moeilijk geweest, maar om het nu vol te houden. Poeh. Wat een morsig boeltje. Maar een student weet zich te redden. Met behulp van een mes heeft hij het kind, dat dubbend en slapend niets anders dan, och en Ayasses gezegd heeft, de armoedige kleren van het lijf getrokken, heeft het steenkoude kind snel een oude wollen overjas om de droevig tengere lichaam geslagen, en, na hem vervolgens op zijn bed te hebben gelegd, heeft hij dekens over hem heen getrokken, hoog op tot aan de neus, nog hoger tot aan de oren. Zo'n arm kind! Het was geen wonder dat de jonge baron de vieze kleren van het ventje met de tang in de kachel wierp. Snel legde hij een paar turven erbij en stak toen het boeltje in brand. Hij zag hoe de vlammen ineens zowel van boven als van onder uit de kachel sloegen. Ja, juffrouw Baks heeft gelijk. Als je zo'n oude winkel opruimt, dan krijg je een stevige vlam met rook, maar het is heel snel weer voorbij, het heeft niets te betekenen. Een groot uur later ontwaakt Sander uit een diepe slaap. Eerst kijkt hij geeuwend een tijdje suf voor zich uit, maar dan spalkt hij de ogen open, al wijder en wijder, steekt zijn hoofdje buiten het ledikant en werpt een onbeschrijfelijk angstig verbaasde blik in het keurige slaapvertrek, waarin hij getoverd is. Dan hoort de jonker een angstig gehuil. Bij het zien van de voorname heer, die hem nadert, duikt het schreiende kind angstig terug en verbergt zijn hoofd in het kussen. Zo, kleine slaper, ben je al wakker, zegt Willem met zijn vriendelijk welluidende stem, en laat er meteen op volgen, zeg, lust jij een boterham? Dat laatste woord werkt goed. Een boterham? Ja, die lust hij wel, en, terwijl hij door de tranen heen een tweede blik op de vrager werpt, slaat hij meteen zijn ogen neer, en dan glijdt een nauwelijks hoorbaar ja hem van de lippen. Ik weet niet of gij gelachen zou hebben als gij Willem met het nog steeds bange knaapje had zien tobben en sollen, wanneer gij gezien had, hoe hij hem uit bed tilde, en hem de voeten in een paar wollen kousen liet steken die veel langer waren dan zijn beentjes, hoe hij de dunne armpjes door de mouwen van de oude overjas trok en die mouwen, om de handjes vrij te maken, meer dan halverwege oprolde, toen hij het arme, zo wonderlijk toegetakelde manneke in zijn zit en studeerkamer op de canapé deed plaatsnemen, en hem overladen met vet geboterde broodjes en krentenbollen, en hem verder onthaalde op een enorme kop van de fijnste waterchocolade. Ik weet niet wie er gelachen zou hebben om de inderdaad overdreven goedheid van de student. Maar zijn lieve moeder niet, zij zou een traan hebben weggepinkt, zij zou. Maar genoeg, de zoon denkt niet aan zichzelf. Hij heeft slechts oog voor het arme schaap, het knaapje dat ongetwijfeld een van de ongelukkige fabriekskinderen is waarvan men hem wel eens heeft verteld, een van die ongelukkige wezens die geboren worden met de vloek dat hun lichaam niet een tempel, maar een ellendige kerker zal zijn voor de geest, die vonk van het eeuwige, die vonk God zelf. Nu Willem zo'n schepseltje van nabij ziet, nu vindt hij het onbegrijpelijk dat hij vroeger, als er sprake was van hun rampzalige toestand, daarover zo onverschillig was. Maar, zo zijn de mensen, ze moeten iets zien om te voelen. Ze lezen in hun nieuwsbladen van de duizenden slachtoffers in de mijnen en over de honderdduizenden in de bloedige oorlog. Ja, het heet dan verschrikkelijk, maar ook meteen verschijnt er weer een lach om hun mond, want daarnaast in het nieuwsblad daar worden ze vergast op een aardig avontuur. Ja, zo zijn de mensen, zo zijn wij mensen. We moeten van dichtbij zien, we moeten horen en voelen, maar wij hebben een afkeer van ellende en houden haar graag op afstand. Kijk en luister nog even. Het zal nu zo akelig niet meer zijn, misschien is het wel om te lachen. Ben jij een prins, zegt Sander zachtjes, en het jongetje, wiens vrees na het kostelijk onthaal voor een groot deel verdwenen is, werpt een schuw blik op zijn gastheer, doch slaat de ogen ook meteen weer neer. Ik? Wel nee, lacht Willem, uit zijn gemijmer ontwakend, maar als ik het was, zou je dan altijd bij zo'n prins willen blijven? Jawel, zegt Sander. Waarom? Om dit, zegt de jongen en likt nog eens langs de rand van de grote chocoladekop. Had je dat nog nooit geproefd? Het ventje grinnikt alsof hij wil zeggen, dat kun je begrijpen. Ik dacht eerst dat het mosterd was, zegt hij iets later. Mosterd? Ja, die haalt moeder in een potje. En 's middags als we uit de fabriek komen, dan krijgen we aardappels met een beetje mosterd in het water. Niets anders? Ja, soms met een scheutje azijn. Vader en moeder eten meestal spek, maar daar krijgen kinderen buikpijn van, zegt moeder. Beesten, roept Willem. Nee, Sander, schrik maar niet. Dat geldt niet jou of een van jouw gelijken. Hoor maar, hij vraagt je nu vriendelijk. En hoe heet je vader? Dat weet ik niet, is het antwoord. Maar jij, hoe heet jij? Sander Zwarte. En wat doet je vader? He, grinnikt de jongen, moeder zegt zuipen. Maar wat is hij van zijn ambacht? Ambacht, grinnikt het kind. Daar had hij nog nooit van gehoord. Waar verdient hij zijn centen mee? Dat doen wij. En hoe oud ben je ventje, ben je al 7? Ikke, zegt het jongske, ik ben 10. Ongelooflijk. Zo'n worm. Dus moet in de fabriek werken, vraagt Willem opnieuw. Angstig krimpt het jongetje in elkaar. Die vraag had hem ineens aan zijn plicht, aan zijn vreselijk lange dagtaak herinnerd, aan de spinner die hem zijn loon niet zal betalen, aan vader die hem zal afranselen, aan moeder die hem geen eten zal geven, en bevend zegt hij, maar ik had zo'n slaap, en gisteravond toen ik 13 of 14 uur gewerkt had, toen dreigde de spinner mij dat hij me zou kielhalen, als ik weer stond te hangjassen. Kielhalen, herhaalt de student met samengetrokken wenkbrauwen, kielhalen, wat is dat? Ja, dat weet ik niet, zegt de jongen, en angstig rondkijkend, alsof hij bang is dat iemand hem afluistert, vervolgt hij. Maar ze zeggen dat hij achter zijn bast een emmer met water heeft staan, en als nou een slecht kind zo zegt hij zijn luie ogen niet open wil houden, dan duwt hij hem even met het hoofd in de emmer, tenminste als de opperste meneer van de fabriek er niet bij is, maar het zal wel niet waar wezen, hè, zo koud. Ja, koud, ijzig koud, om van te rillen. En ga je ook naar school? Vraagt Willem na een ogenblik van sombere stilte. Kijk, tegenover het jongske tot wie de vraag is gericht, staat een brede en nette boekenkast achter een groen gordijn, de bronnen en schatkamers van wijsheid en wetenschap, van deugd en van recht, van beschaving en godsdienst. Daar staan de klassieken die getuigen hoe reeds tientallen eeuwen de menselijke geest streeft naar het schoonste ideaal, de eeuwige volmaking van de geest. Daar staan ze, de wetten van de oude Romeinen die de zwakkeren beschermden tegen het staal van de moordenaars, daar staan ze in de bondste mengeling door elkaar, die wijzen en geleerden, die godsvruchtigen en zedemeesters van vroeger en latere tijd, en het is alsof ze luisteren, aandachtig luisteren naar de antwoorden van dat kind. Nee, naar school gaat hij niet. Naar school kan hij niet gaan, want 13, 14, ja 15 uur moet hij werken, staande werken, op een dag. Naar school gaat hij niet, want het dagloon zou dan minder worden en voor vader en moeder te schadelijk zijn. Boeken? Nee, boeken heeft hij nog nooit gezien. Ja, als dat daar tegenover hem boeken zijn, dan weet hij het wel, dat zijn bijbels, moeder heeft er ook zo een, en ze zegt, een domineesbedrieger. Wat een dominee is? Dat weet hij niet. Of, ja, die woont in de kerk. En wat de mensen zondags gaan doen in de kerk? Dat weet hij niet, want hij is er wel eens binnen geweest, maar heeft toen geslapen. En waar het brood van gebakken wordt? Dat weet hij niet. En dat tafels en stoelen van het hout van bomen worden gemaakt, weet hij evenmin. Ja, zelfs heeft hij nooit gehoord waar de wol van afkomstig is, terwijl die bij duizenden ponden door zijn handjes gaan. Nog heeft hij gehoord dat van dezelfde draden, die hij laste, kleren worden geweven, zoals de jas die nu zo warmpjes om zijn lichaam sluit. Hebt ge dat gehoord, grote mannen van de oude en nieuwe tijd? Dat was een droevig examen in de aloude en wijdvermaarde academiestad. Mij dunkt, ik zie de gouden rugtitels op de boeken en uw geest verbleken. Ik zie de vruchten van uw hart of verstand huiveren en ineenkrimpen. Gij wenst dat het gordijn van de brede boekenkast u scheidt van dat ongelukkige voorwerp, van het voorwerp dat u driest in het gezicht slaat en u kermend toeschreeuwt. Gelogen! Dat de mens een heer van de schepping zou zijn. Daar is geen vrije wil. Daar is geen recht in de wereld, nog een rechtvaardigheid die haar bestuurt. Daar is. Maar wij schuiven het gordijn weg van de brede boekenkast, net zoals nu bij dit droeve tafereel. Nochtans is onze taak daarmede niet volbracht. Wij hebben nog twee taferelen. Het eerste ziet ge in een schoon en fantastisch licht, het tweede in het diepe zwart van de nacht, wanneer slechts één enkele ster zichtbaar wordt door de wolken. En dat eerste tafereel. Kijk, in dat schitterende kunstlicht, lieflijk als het schijnsel van de maan, hel als de zon, blinkend als goud en zilver door elkaar gemengd, daar ziet ge, te midden van een lachend plantsoen, een jongeling. Gij herkent hem meteen, het is de wakkere edelman, die zich toerust met kennis om later de rechten van de mensheid te beschermen. Het is Willem van Hogestad. Naast hem staat een teerdoch aardig jongetje dat netjes en schoon gekleed is te midden van de rijkdom en pracht van een van tevoren niet gekende levensstijl, die zijn ogen met de dankbaarste verrukking en de innigste gehechtheid naar zijn weldoener opslaat. Dat jongske is het arme fabriekskind, het kind van Zwarte. Het knaapje dat door de macht van het geld uit zijn ellendige staat werd gered, en opgevoed en onderwezen zal worden, om mens te zijn, waarachtig mens. Het is wel jammer dat dit kunstlicht zo snel voorbij gaat. Het mooie tafereel is verdwenen. Wij staan in het duister, in het nachtelijk zwart. Hoort ge daar ginds daar in die donkere hoek, dat klagende stemmetje? Het kermt om water. Water. Ontelbare malen hoort ge dat, water. En dan, als het stemmetje moe wordt van telkens weer datzelfde woord, dan kreunt het, dorst, dorst. Ouders, hoort ge uw kind dan niet? Moeder Zwarte, weet gij niet dat uw arme Saartje, met brandende lippen en tong, naar een teug water snakt, maar te zwak is om het zelf te pakken? Maar moeder slaapt, en vader snurkt. Voor het naar bed gaan heeft de dronken man gezegd, dat hij die fratsen wel kende en, als ze te lui was voor het werk, dat ze zich dan, evenals Sander, ook maar door zo'n sinjeur moest laten oprapen, dat levert meer op. En moeder heeft gemeend dat het zo erg niet zou zijn, als ze weer eens goed warm zou worden, en zij heeft het bibberende meisje met een rok, die zij uitdeed toen ze naar bed ging, wat warms toegestopt. Toen moeder dat gedaan had, was er een heel klein sterretje tussen de zwarte wolken verschenen. Maar nu is het weer nacht, een pikduistere nacht, want de stormwind heeft de gasvlam uitgedoofd, die niet ver van Zwarte's woning brandde. En daar slapen de ouders, die, als was het uit een laag egoïsme, hadden moeten waken bij het bed van hun doodzieke kind. En dat kind kan niet meer zeggen dat ze dorst heeft, haar lippen zijn als verschroeid, haar mondje is vuur van binnen, in haar hoofdje bonst en giert en dreunt het. Dat komt door de koorts, de hete verslindende koorts. Zo'n arm verzwakt schepseltje is niet in staat om die koorts te doorstaan. En niemand hoort haar steeds stiller en doffer gekreun. En niemand ziet het klamme zweet daar parelt op het dof gezichtje, en niemand hoort nee. Niemand hoort, na 6 uur strijd, dat laatste, dat allerlaatste zacht pijnlijke snikje, het snikje dat klinkt als een dankbaar zoet. Verlost! En daar buiten buldert de stormwind als met donderende klank, vermoord. Vermoord! En dat is nu die wond van de arme academiestad. Zij is afgrijzelijk. Gij begrijpt het nu wel dat dit een dringend verzoek is om dokters van uw boodschapper. Een verzoek? Nee, een smeekschrift, want hij is niet de eerste boodschapper, hij dringt slechts aan tot spoed. Vermoord! Vermoord, buldert de wind. En ja, die arme fabriekskinderen worden vermoord naar ziel en naar lichaam. In een nieuwe vorm gaf ik u die oude, maar o zo vreselijke waarheid. Slechts wat ik zelf gezien of gehoord heb, en ook door ooggetuigen is bevestigd, gaf ik u weer in deze korte schets. En wanneer mijn verhaal u niet heeft plezierd, en dat gij het niet mooi hebt gevonden, nou, dat zou mij verheugen, als ik u maar geraakt heb, indien ge maar diep voelde, dat daar ginds medemensen, zwakke kinderen, armoedig gekleed en ellendig gevoed, 13, 14, 15 uren per dag moeten werken in een kleine ruimte, ja, soms ook nog de hele lange nacht waarop de zondag moet volgen. En een groot deel van die ongelukkige schepsels zijn kostwinners voor hun luie onbarmhartige ouders, ze zijn. Maar immers, ik heb ze u naar waarheid geschetst al sprak ik u niet van de verregaande zedeloosheid die hen als een besmetting omringt. En gelooft gij mij niet, wel nu, bezoek de Leidse fabrieken, gij zult zien en, wanneer uw hart niet meteen gaat bloeden, dan zult ge toch zeker teruggekeerd in uw woning, bij het aanschouwen van uw lief en bloeiend kroost, moeten uitroepen, grote God! Bestaat zulk ontzettend kwaad in ons dierbaar Nederland, in het land waarvan het grootste verleden van vrijheid spreekt en van recht voor allen? Goede God, wordt er dan niets gedaan in ons lieve vaderland voor die honderden, ja duizenden rampzaligen, die er vermoord worden, ja vermoord? En al zijn die ellendige ouders ook te verontschuldigen, ja onschuldig zo gewild, onwetende, verzwakte wezens zoals ze veelal zelf al van jongs af zijn, en al zien ook vele van de fabrikanten, met deernis neer op de ellende die hen omringt, al geven u vele rechtschapen mannen onder hen de oprechte verzekering, dat ook zij zo vurig wensen dat die arme mensen enigszins uit hun deerniswaardige toestand waarin zij verkeren worden verlost, zij fluisteren u toe, wij willen wel, maar wij kunnen het niet. Eén is er die het ons belet, en haar naam is concurrentie. Wat? Zou zij de moordenares van die arme kinderen zijn, zij de schone kloeke vrouw die de leus van de vrijheid in haar banier heeft? Ja, zij is het. En de schone vrouw, die zich baat in de wierookgeuren die men haar toezwaait, ze zondig bedwelmt door die geur. Haar leus van vrijheid voert ze hoog, schaamteloos hoog. Vrijheid! Ja, vrijheid voor alle en alles, gilt ze in dolle overmoed. Wie zal de ouders het recht over hun kinderen ontnemen? Wie zal ze gelasten hun arbeid te verlichten of hen naar school te sturen? Wie zal mij beletten? Zwijg, mooie waanzinnige vrouw! Weet gij dan niet hoe de staat en rechtvaardig de arme gevallene, die uit schaamte haar kind vermoorde, de vrijheid ontneemt, goddank, slechts zelden haar leven ontneemt? Ja! Voor die ongelukkige is er de kerker en voor u de dartelste vrijheid, gij die boeleert met de gouddorst en duizenden kinderen vermoord, zonder blozen vermoord naar ziel en lichaam. Nee! Ik zeg het u, het uur zal weldra slaan, waarin men u kerkeren zal, ja kerkeren in de banden van een zegerijke wet. Doorluchtige vorst! Grootmachtige wetgevers in de staat! Zie! Daar valt deze smeekbrief neer voor uw voeten. Nogmaals, ten laatste, de zieke stad en hare zusters snakken naar redding en medicijnen. Gij vraagt de boodschapper niet waar het kruid te vinden is, het kruid dat hulp kan geven. Gij weet het wel, daar ginds, aan de andere kant van de oceaan bloeit en groeit voorspoed op Engelands bodem, daar behoedt een schone zegerijke wet de arme fabriekskinderen voor de ellendige toestand waarin zij hier verkeren. Daar zijn hun werkuren minder in aantal, daar gaan ze naar school en worden ze onderwezen, 3, ja 5 uur per dag. En de onderwezen kinderen worden bekwame werklieden, en de nijverheid bloeit er. Ik vraag u, waarom zouden wij bij onze overzeese buren, ja zelfs bij het grootste deel ook van de minder ontwikkelde staten van Europa achterlopen? Maar wat spreek ik van artsenij te zoeken in de vreemde, uw wijsheid zal het weten te vinden op eigen bodem, naar eigen behoefte. Nee, ik vraag u niets meer dan een wet in het belang van die ongelukkigen. Het tafereel, dat ik schetste van de edele knaap met het jongetje aan zijn zijde was in een kunstlicht geplaatst. Dat beeld zou een uitzondering kunnen zijn, een toekomst voor die armen kan het niet worden. Die minvermogende kinderen moeten werken en zij zullen en kunnen het, indien gij over hen ontfermt, ja ze zullen meer doen dan nu, immers nu zijn ze verlamd en verzwakt, en de ervaring heeft elders geleerd, dat de langdurige arbeid de industrie nadelig is, terwijl meer rust en onderwijs voor die kleine de industrie krachtig verheft. O, doorluchtige vorst! En grootmachtige wetgevers in de staat! Gelooft niet de valse boodschappers die u vertellen dat de hulp, die wij van u afsmeken, onnodig is. Zij zouden liegen. Maar nee, ze zullen niet komen, want ik zeg u, zij zouden daadwerkelijk de ellendigen zijn, die de vrouw tot ontucht en kindermoord verleiden. Die boodschappers zouden verbleken, wanneer gij hen krachtig beticht dat zij de moordenaars van onze arme fabriekskinderen zijn. Nee, er zal er geen een komen, die u brutaal zal zeggen dat daar geen moord geschiet in de volle zin van het woord. Ik smeek u, laat mij begaan met hem die het durven wagen, ik vraag hem dan zacht, zeg, ongelukkige, hebt gij dan dat ene kamertje vergeten, het kamertje met die reinigingsmachine van het ruwe katoen, waarbij het kind in slechts luttele jaren zijn rampzalig leven opoffert voor de winst, het klinkt zachter aan de sleurzucht ten offer valt? Kijk, dan verbleekt hij en sluipt hij weg. Maar ik weet het, daar zullen, er kunnen geen boodschappers komen, om tegen mijn zending te getuigen. Hoor maar, hoor! De arme stad kermt luid en zucht van de pijn. Doorluchtige vorst! Edele en grootmachtige wetgevers in de staat! Zie, aan uw en mijn kleren, waaraan de handjes van die kleine werkten, kleven druppels bloed, ja de druppels bloed van de arme in Nederland vermoorde fabriekskinderen. O! Wacht geen ogenblik langer, stuur de hulp die gij bieden kunt. Dat is haast, grote haast bij. Laat de stad verrijzen uit haar nood, en haar zusters met haar, en dan zal er een stem klinken in uw ziel. Heel goed van u, dat gij hebt samengewerkt niet tot leniging, maar ter voorkoming van ellende en pijn. Heel goed van u, dat gij van de Nederlandse nijverheid een betere toekomst hebt gewaarborgd, en hulde aan u bovenal, dat gij die armen daar ginds en nu zonder geld naar ziel en lichaam gered en waarlijk hebt liefgehad. S'Gravenhage, 23 februari 1863.